Het is heerlijk om zo de overwinning van onze Heere en Heiland Jezus Christus te bezingen. Nu is Hij de Heer en Heer. En wat Leander zojuist zei, dat we opnieuw geboren zijn tot een levende hoop. Die woorden uit 1 Petrus, die waren al zo bemoedigend. Dat wat er ook gebeurt in dit leven, dat onze hoop niet stuk kan. Omdat wij weten dat onze Verlosser leeft. We mogen met Job zeggen, ik weet dat mijn Verlosser leeft. We mogen dat weten. Die zekerheid mogen wij hebben. En vanmorgen mogen we ons ook verblijden in onze Heer die de overwinning heeft behaald. En we hopen dat, ondanks dat we niet fysiek elkaar kunnen ontmoeten, en dat het wat onwennig is allemaal om zo voor mij ook in een lege zaal, een bijna lege zaal te spreken, en voor u om thuis te zijn en ook niet in de kerk, in de gemeente te kunnen zijn. Maar we weten dat de Heer in ons midden is. En dat we elkaar mogen groeten van huis tot huis. Ik moet daar vaak aan denken de laatste tijd. Van huis tot huis, vanuit dit huis tot uw huis mogen we elkaar groeten. En mogen we vanmorgen tegen elkaar zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan. En we mogen vanmorgen ten zeerste bemoedigd worden door ons geloof in de Heer Jezus. En door zijn nabijheid in ons leven. Ook al zijn we meer dan anders van elkaar geïsoleerd. We willen nadenken over oog in oog met de opgestane Heer, van deceptie naar perceptie. En we lezen met elkaar uit het Johannesevangelie en ik wil u graag voorlezen Johannes hoofdstuk 20 vanaf vers 1. En ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. En daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heer uit het graf weggenomen. En wij weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel. En ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit. Sneller dan Petrus. En hij kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die engelen die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? En ze zeiden tegen hen, omdat ze mijn Heer weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni, dat betekent meester. En Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Vanmorgen willen wij nadenken over de opstanding van de Heer Jezus vanuit de beleving van Maria Magdalena. En we lezen in Lucas hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 3. Daar staat, het gebeurde daarna dat hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en predikte en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde. En de 12 waren bij hem En sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren, namelijk Maria die Magdalena genoemd werd, van wie 7 demonen uitgegaan waren, en Johanna de vrouw van Gusas, de rentmeester van Herodes en Susanna, en vele anderen die hem dienden uit hun eigen bezittingen. Dus wij lezen in de Bijbel dat naast de 12 apostelen die met Jezus rondreisden, dat er ook enige vrouwen waren die veel met hem optrokken en die bij hem waren en die hem ook dienden met hetgeen zij bezaten. Sommige van hen waren misschien rijk en ze hielpen de Heer Jezus en de apostelen ook met hun middelen. En Maria Magdalena komen wij op verschillende plaatsen tegen in de evangeliën. Vooral ook rondom de kruisiging en de dood van Jezus. We lezen in Johannes hoofdstuk 19 dat als Jezus aan het kruis hangt, als hij gekruisigd is, dat bijna alle discipelen hem in de steek hebben gelaten. Behalve Johannes, die staat wel aan de voet van het kruis. En ook de moeder van Jezus, Maria. Maar ook Maria Magdalena, die is daarbij. Zij is daarbij. En ze ziet Jezus lijden en sterven aan het kruis. In Markus 15 lezen wij dat Maria Magdalena ook erbij was toen Jezus in het graf werd gelegd. Zij zagen waar hij was neergelegd. En hier lezen wij in Johannes hoofdstuk 20 dat op zondagmorgen vroeg, toen het nog donker was notabene, dat Maria Magdalena naar het graf toe gaat om hem te gaan zalven. Jezus was gestorven op de Sabbat van de Pesach. En met haast moest hij begraven worden. En er mocht namelijk niemand aan het kruis blijven hangen tijdens zijn Sabbat. Dus daarom braken de soldaten ook de benen van de andere 2. Maar bij Jezus hoefde dat niet te gebeuren. Het moest allemaal snel. En toen hebben ze Jezus ook snel begraven. En waarschijnlijk gingen ze naar het graf toe. Maria en ook andere vrouwen lezen wij in de andere evangeliën. Om zijn lichaam verder te balsemen ook ten aanzien van zijn begrafenis. Maar we zien hier dus Maria Magdalena, een vrouw die wonderlijk bevrijd was. Van 7 demonen was ze bevrijd. En wat had ze een nieuw leven gekregen van de Heer Jezus. En ze was natuurlijk van de Heer Jezus gaan houden. En we zien bij haar dat ze loyaal was aan Jezus. Dat ze hem toegewijd was. Ze waardeerde hem. Je zou kunnen zeggen, vanuit dankbaarheid volgde zij ook de Heer Jezus. En ze was aan hem verbonden geraakt. Ze was in een bepaald opzicht van hem gaan houden. Omdat Christus haar die geweldige vrijheid had gegeven. En Jezus was haar meester. Maar nu hadden ze haar meester gekruisigd. En net als voor alle anderen was het ook voor Maria Magdalena een onvoorstelbaar bittere pil die ze moesten slikken. Het was een enorme teleurstelling die ook deze vrouw meemaakte. Wat moet zij ook een pijn hebben geleden. Als je van iemand houdt en je moet die persoon dan plotseling zomaar verliezen, dan is dat heel moeilijk. En nou gebeurde het ten aanzien van Jezus niet eens omdat hij een natuurlijke dood stierf. Niet omdat hij ziek werd en daardoor stierf. Het gebeurde met Jezus niet omdat hij een ongeluk kreeg. Maar Jezus stierf omdat mensen zich zo heel erg haatdragend, heel erg afwijzend en vol van onrecht zich tegen Jezus hadden gekeerd. Maria Magdalena en alle anderen moesten Jezus missen vanwege een uitbarsting van menselijk kwaad. Vanwege een opeenstapeling van schijnheiligheden en missers van het recht en geweld en vreselijke dingen die Jezus waren overkomen. Maria Magdalena heeft misschien wel zien gebeuren dat Jezus in zijn gezicht met vuisten werd geslagen. Ze heeft het zien gebeuren dat hij zo bespot en belasterd werd en zelfs werd gekruisigd aan een Romeins kruis en de geest had gegeven aan het kruis. Gigantisch verdriet vulde haar hart. En zo moeten wij allemaal in dit leven ook omgaan met teleurstellingen. Deceptie, het was voor Maria Magdalena een enorme deceptie wat er was gebeurd. Een ontgoocheling, een desillusie. Zoveel was in één keer weggeslagen uit haar leven. Zo'n enorm verlies, omdat ze van die man hield. En zo gebeurt het ook in ons leven. Ook wij verliezen soms onze dierbaren. Sommigen van u die op dit moment kijken, hebben korter of langer geleden afscheid moeten nemen van hun man. Misschien bent u weduwe. Sommigen van ons hebben afscheid moeten nemen van hun vrouw. Ik heb diverse collega's die hun vrouw zijn verloren. Sommigen van ons hebben kort geleden een ouder moeten begraven of een vriend. En ik ken heel wat mensen die ook een kind zijn verloren. Ik was hier in dezezelfde ruimte in het najaar. Waren we hier met 150 mensen en ik keek om me heen. En ik wist van 4 echtparen die er waren. Het viel mij op die dag dat we bij elkaar waren. Van 4 echtparen wist ik dat ze een kind, een zoon of een dochter zijn verloren. En dat doet pijn. En de dood is hard. En wij maken soms enorme teleurstellingen mee. Als de ziekte zich aandient, op het moment dat je van de arts te horen krijgt dat je ziek bent, op het moment dat de strijd met de ziekte begint, of daar waar dat hartaanval plotseling iemand wegrukt uit het leven, of je capaciteiten zomaar enorm doet verminderen, of dat ongeluk dat inderdaad plaatsvindt, dat er plotseling een ongeluk is, wat zo enorm traumatisch kan zijn, wat als een trauma is wat er inhakt in het leven, en dat je verder moet na die ene datum waarop dat ongeluk heeft plaatsgevonden. En al die moeilijke dingen, rampen overkomen ons ook. En dat virus wat nu rondgaat, wat veel slachtoffers maakt, waardoor wereldwijd duizenden mensen per dag sterven. En ook in ons land inmiddels veel mensen zijn gestorven. Misschien is het bij u ook wel dichtbij gekomen. Dat is de wereld waarin wij leven. En het kan zijn dat je door dit soort verliezen en door deze dingen die gebeuren, dat je moe wordt. Moeheid is soms ons deel. Dat je uitgeput raakt. Dat je begint te malen, dat je maar niet tot rust kan komen in je hoofd. En ook psychisch lijden is soms ons deel. Soms dan voelen we ons depressief. Sommigen van ons lijden soms echt aan depressies. En dat is niet makkelijk. Of je hebt een fobie, of je hebt een dwangneurose. En ook het ouder worden kan zo moeilijk zijn. Ik heb het gezien bij mijn eigen ouders. Mijn moeder die kort geleden overleden is. En ze heeft de laatste jaren zoveel moeten inleveren. Dat ze steeds minder goed kon zien en steeds minder goed kon lopen. En dat het leven echt moeilijk werd voor haar. En dat heeft allemaal te maken met de dood. Al die dingen die ik nu opnoem zijn allemaal uitingen van het feit dat de dood er nog is. Dat wij sterfelijke mensen zijn. Dat de dood in de wereld is gekomen. En onze angsten zijn ten diepste, denk ik, altijd ook angsten voor de dood. Maar die teleurstelling die Maria Magdalena had, die kennen wij. Min of meer tot op zekere hoogte. In verschillende fasen van ons leven. En misschien voor sommigen van jullie wel. Juist ook in deze fase van je leven. En als we dan weer even teruggaan naar Maria Magdalena, dan zien wij dat zij eerst alleen maar de ellende ziet. Dat zij wenende was. Vers 11. Maria stond huilend buiten bij het graf. Ze is daar huilend en al die emotie komt eruit. En ze is heel erg geschrokken van dat het lichaam niet meer in het graf ligt. En ze denkt gelijk, ze hebben het lichaam van Jezus gestolen. Dat is waar ze aan denkt. Dat is het enige wat ze ervan kan maken. En haar verdriet en haar pijn maken dat ze door een bepaalde bril alle dingen ziet. En ze ziet alleen maar de ellende. Ze zegt tegen de andere discipelen, ze hebben de Here weggenomen. Ze hebben hem uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Als de engelen tot haar spreken, ze ziet notabene engelen. Dat wil zeggen, er zijn engelen, maar ze ziet niet dat het engelen zijn. Dus ze ziet niet de heerlijkheid van wat zich voor haar ogen ontvouwt en wat daar geopenbaard wordt. Dat ziet ze in het begin helemaal niet. Ze ziet de engelen niet. Die stellen haar een vraag. Vrouw, waarom huilt u? En dan zegt ze tegen de engelen hetzelfde, omdat ze mijn Heer hebben weggenomen en ik weet niet waar ze hem hebben ingelegd. En als Jezus zelfs aan haar verschijnt, dan stelt hij dezelfde vraag aan Maria: vrouw, waarom huilt u? En dan denkt ze dat het de tuinman is. En dan zegt ze ook tegen de Heer Jezus opnieuw: mijn Heer, als u hem weggelegd hebt, als u hem weggedragen hebt, zeg me dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. En ze kan alleen maar dat ene zien. Haar ogen waren dicht gegaan door het verdriet. Ze keek door een bril van teleurstelling en verdriet naar de wereld. En ze had zoiets van binnen van: waarom moesten ze dit nou ook nog doen? Ik kan ze wel wat aandoen. Wat een schofte die dit gedaan hebben. Wat een rotwereld. Wat kan dit een rotwereld zijn? Dit is niet eerlijk. Dit is zo laag bij de grond wat er hier gebeurd is. En ze zit ook vol met boosheid en angst en verdriet, al die emotie door elkaar heen. En weet je, ik denk dat dat ook bij ons zou kunnen gebeuren, dat door de moeilijke dingen die we meemaken, dat we in een beetje een negatieve spiraal komen. Ik heb zelf ook verschillende periodes in mijn leven gekend dat ik het moeilijk had. En wie niet? En ik weet nog dat ik, dat is al lang geleden, dat ik veel kwam bij een broeder en een zuster uit de gemeente waar ik toen bij hoorde. En dat die broeder een keer tegen mij zei, toen ik het zelf echt niet zo makkelijk had. Hij zegt: ja, als we het moeilijk hebben, dan hebben we soms de neiging om alles somber in te zien. En ze zeggen, positief geduid zeggen ze in het Engels: beauty is in the eye of the beholder. Dus schoonheid is in het oog van degene die ziet. Schoonheid moet je zien. Je oog moet, je ziet het, je ziet de schoonheid. Maar het kan ook in negatieve zin zijn dat die ontmoediging en die teleurstelling en de manier waarop je, weet je, waarop je de dingen beleeft, te maken heeft met hoe je kijkt en met wat je ziet. En soms zien we de dingen zo subjectief. Kunnen we niet meer zo goed de positieve dingen zien. Maar de waarheid is vaak anders dan onze subjectieve beleving. En dan vindt natuurlijk de omslag plaats bij Maria. En wat is dit geweldig, wat hier is gebeurd. En dit heeft een totale omkeer teweeggebracht in haar leven. En niet alleen bij haar, maar natuurlijk bij alle discipelen. En bij de velen die daarna de Heer Jezus hebben ontmoet. En dit is de eerste keer dat Jezus zich in levende lijven, na zijn opstanding uit de dood, in zijn verheerlijkte lichaam, aan iemand openbaart. Trouwens ook een geweldige bemoediging dat hij zich als eerste openbaart aan een vrouw, van wie 7 demonen waren uitgegaan, die bevrijd was van demonische bezetenheid. Het is ook een prachtig beeld van de eindeloze genade van Jezus, die niet gekomen is om de wereld te veroordelen, die niet gekomen is om een zondige vrouw die in de duisternis is terechtgekomen te veroordelen en te zeggen dat ze nooit meer bij God zou kunnen komen en nooit bij God zou mogen horen. Maar hij is gekomen om ook deze vrouw met God te verzoenen en haar te bevrijden van die duisternis. En aan haar openbaart hij zich als eerste na zijn opstanding uit de dood. Maar als Jezus zich als eerste aan haar openbaart, dan ziet ze het nog niet. En ze had blijkbaar nog niet goed gekeken. Ze zat nog in de deceptie. Ze had nog steeds die bril van teleurstelling op, zou je kunnen zeggen. En ze keek alleen maar naar het graf. En ze kon alleen maar zien dat Jezus' lichaam gestolen was. Je zou het eigenlijk ook zo kunnen zeggen: ze keek nog steeds alleen maar naar de grond. Ze keek nog steeds alleen maar naar beneden. Maar dan, weet je, zo mooi. Jezus die sprak tot haar. En dat is waardoor bij ons ook de verandering komt. Bij ons komt de verandering in alles wat wij meemaken als Jezus tot ons spreekt. En de Heer Jezus leeft. En hij heeft gezegd: ik ben met u alle dagen. En hij is vandaag bij ons. En dag en nacht is hij erbij. En hij is de liefdevolle Heer, dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid, die ook vandaag de dag ons aanspreekt en tot ons spreekt. En daardoor wordt alles anders. En dan zegt Jezus tegen Maria: Maria, haar naam. Jezus roept haar bij naam. Hij spreekt haar heel persoonlijk aan. En pas dan gaan de ogen van Maria open. Weet je, het zou ook kunnen trouwens, we komen meerdere keren tegen in de evangelie dat de discipelen Jezus niet gelijk herkennen. En dat zou ook kunnen omdat Jezus in zijn lijdensweg en in zijn kruisgang en dat hij, in alles wat hij heeft meegemaakt en toen hij stierf van het kruis, dat hij zo, weet je, misvormd was geworden, zoals Jesaja 53 ook zegt. Dat hij niet meer om aan te zien was. Dat hij zozeer de leidende dienstknecht des Heren was geworden. Echt lam van God dat geslacht werd. Maar na zijn opstanding uit de dood was hij zo verheerlijkt. Zo hersteld. Zo nieuw. Dat hij ook misschien daarom niet gelijk herkenbaar was. Vergeleken met degene die ze als laatste hadden gezien voor zijn dood. Maar nu vallen de schellen van de ogen bij Maria en ze zag Jezus. Ze zag Jezus. En alles komt daardoor in een ander perspectief te staan. Van deceptie naar perceptie. Van ontgoocheling en teleurstelling naar nieuw leven. En inderdaad onwankelbare hoop. Dus toch niet alles was verloren gegaan. En dus toch niet was alles op niets uitgelopen. En dus toch heeft het allemaal zo moeten zijn. En nu begint Maria opnieuw te huilen, maar dit keer niet van verdriet, maar dit keer van blijdschap, omdat ze gaat beseffen dat haar Heer en Heiland leeft. Dat hij dood is geweest, maar levend is geworden. En niet opgestaan is uit de dood zoals Lazarus, die bevrijd moest worden van zijn linnen doeken. Maar bij Jezus waren die doeken er al af. Toen hij opstond uit de dood. Hij is anders opgestaan dan Lazarus. Bij Lazarus moest de steen van het graf weggenomen worden. Maar hier was de steen al weggerold. Het is anders omdat Jezus anders uit de dood is opgestaan. En zijn lichaam is helemaal niet gestolen. Maar het graf was leeg. Omdat hij werkelijk lichamelijk is opgestaan uit de dood. Johannes die schrijft precies. Johannes noemt details. Dat deed hij ook in hoofdstuk 19, waar hij de kruisdood heeft beschreven en ook allerlei details rondom de kruisdood heeft vermeld, waarin hij ook heeft geschreven en die het gezien heeft, die getuigt ervan. En zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. Dus hij zegt heel duidelijk, dit zijn echt geen verzonnen verhalen. Dit is echt niet later in elkaar gezet vanuit het lezen van de Tenach, vanuit het lezen van de wet en de profeten, dat we daar dingen in vinden en dat kunnen we dan later plakken aan het leven van Jezus. Nee, helemaal niet. Johannes schrijft heel duidelijk, ik ben getuige geweest van deze dingen. En mijn getuigenis is waar. En ik weet dat ik de waarheid spreek. Hij heeft een boek geschreven waarin hij de historische betrouwbaarheid van dit alles heel duidelijk ook omschrijft. En zo ook die details rondom de opstanding van Jezus Christus. En Maria, die ziet Jezus in zijn heerlijkheid. En ook voor haar, omdat zij weet dat het echt waar is. Omdat ze beseft dat het graf echt leeg was, omdat Jezus was opgestaan uit de dood. Daardoor wordt alles in één keer anders voor Maria. En dan zegt Jezus tegen Maria: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Jezus kon vastgehouden worden. Jezus is lichamelijk opgestaan uit de dood. Het was een verheerlijk lichaam, maar niet een onlichamelijk lichaam. Hij heeft gegeten met de discipelen, maar hij zegt wel tegen Maria: hier, houd mij niet vast. En hij spreekt van zijn hemelvaart hier al. En dan zegt hij deze heerlijke woorden die ons ook mogen vertroosten vanmorgen: ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. En Jezus zegt hiermee dat net zo goed als dat God zijn vader altijd was geweest en nu ook was, net zo goed is God onze vader door het volbrachte werk van Jezus. De God van Jezus is nu ook helemaal onze God. De intieme relatie die Jezus had met de Vader is door zijn genadewerk, door zijn verzoenend offer, nu ook de intieme relatie die wij met God mogen hebben. Met andere woorden, wat Jezus hier zegt, dat duidt op dat het genoeg is wat Jezus deed. Dat zijn dood werkelijk onze schuld en zonde heeft weggedragen. Dat hij onze dood is gestorven opdat wij die dood nooit meer hoeven te sterven. Dat hij van God afgescheiden is geweest opdat wij nooit meer van God afgescheiden hoeven te zijn. En dat we mogen weten dat de overwinning die Jezus heeft behaald, dat wij daarin mogen delen. Wij delen in de overwinning die Jezus voor ons heeft behaald. Wij delen in zijn heerlijkheid. Wij zijn lichaam van Christus geworden. Weet je, eigenlijk intiemer kan je het niet zeggen. Duidelijker kan je het niet zeggen dat wij lichaam van Christus zijn geworden. Door het geloof in de Heer Jezus. Dat we zo verbonden zijn met Jezus. Dat we zijn lichaam zijn. En hij stond op uit de dood. En wij stonden met hem op uit de dood. En hij heeft Satan overwonnen. En wij hebben in hem overwinning over Satan. En hij heeft onze schuld weggenomen. En in hem zijn wij schuldloos geworden. En hij heeft nu het eeuwige leven. En in hem hebben ook wij het eeuwige leven. En hij is nu de koning der koningen. En in hem hebben wij deel aan dat koninkrijk dat gaat komen. Dat eeuwige koninkrijk. Waar hij de koning van is. Hij geeft alles aan ons. Alles wat hij heeft verkregen. Alles wat hij heeft verdiend. Alles wat hem ten deel is geworden. Daarvan zegt Jezus, ik geef het ook allemaal aan jullie. Dat is de betekenis van de woorden die hij tegen Maria zei. Mijn vader en uw vader. Mijn God en uw God. En wij rouwen nog wel. Oh ja. Verlies en teleurstelling. En verdriet zijn soms nog ons deel. Maar wij rouwen niet meer als mensen die geen hoop hebben. Echt niet. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. En ik moet terugdenken aan een jonge vrouw die ik heb gekend toen ik student was. En ik studeerde in Brussel en wij leefden daar ook op een campus, ook op een in een soort leefgemeenschap, net als hier in Amerongen. Er was een jonge vrouw uit Finland. Zij was een medestudent van mij. We waren daar met meer dan 120 studenten. En ze werd ziek. Op het einde van het schooljaar werd ze ziek. En ze lag toen in een ziekenhuis in Leuven. Of sorry, in de buurt van Brussel. En ik kan me nog goed herinneren dat er ineens een lerares was die tegen mij zei van Oscar, het gaat heel slecht met haar. Ze heette Annika. En kan je niet naar haar toe gaan nog? Kan je niet haar nog bezoeken? Kan je niet nog voor haar bidden? Ik weet niet waarom die lerares dat aan mij vroeg. Maar ik was niet in de gelegenheid om dat te kunnen doen. Dat was heel apart, maar ik moest terug naar Haarlem. En dat kon gewoon helemaal niet. En vond het moeilijk dat ik dat niet kon doen. Maar ik weet niet precies meer hoe het gegaan is, maar ik heb haar niet opgezocht. En het schooljaar was al spoedig daarna voorbij. En toen belde ik, een paar weken later belde ik naar de school en ik kreeg iemand aan de telefoon van de school. En de studenten waren inmiddels allemaal weer naar huis gegaan omdat het zomerseizoen aangebroken was. En ik vroeg aan deze persoon, hoe gaat het met Annika? En toen zei hij tegen mij, she died. Ze is overleden. En ik schrok zo snel. 19 jaar oud. Een jonge vrouw. En toen zei hij, maar er is wel iets heel bijzonders gebeurd bij haar overlijden. Want ze is teruggevlogen naar Finland. En ze is daar in het ziekenhuis terechtgekomen. En gelukkig kon daardoor haar familie ook dicht bij haar zijn. En vlak voordat ze stierf. Ze was al eigenlijk weg, bijna weg. Maar ineens klaarde ze op. Het was net alsof ze ineens vrolijk werd. En alsof er een bepaalde glans op haar gezicht kwam. En ook een bepaalde vreugde in haar ogen kwam. En het was heel apart, maar er gebeurde iets bijzonders. En toen zei ze tegen haar moeder, mama, ik zie engelen. Net als dat Maria Magdalena hier engelen heeft gezien. En daarna zei ze tegen haar ouders, ze zegt, lieve papa, lieve mama, wees niet al te verdrietig om mij, want ik ga naar het huis van de Vader. Ik ga naar de hemel. En ze zei, ik zie de hemel geopend, net als Stefanus dat eigenlijk zag vlak voordat hij stierf. Ik zie de hemel en En zo stierf Annika. En toen dacht ik, zo mooi, zo verdrietig, hartverscheurend om je dochter van 19 te moeten zien sterven. Een van de ergste dingen die je kan overkomen om een kind zo ziek te zien worden. Ja, wij rouwen wel, natuurlijk. Het is en blijft hard. En de dood blijft een vijand. Maar wij rouwen niet als mensen die geen hoop hebben. Wees niet al te verdrietig om mij, papa en mama. Want ik ga naar de Heer. Dat is de overwinning die Jezus heeft behaald. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. En John Owen heeft geschreven, de bekende Puritein, die moeilijk te lezen is, maar die zulke mooie dingen heeft geschreven. Die heeft een boek geschreven met als titel De dood van de dood door de dood van Christus. Mooi is dat. De dood van de dood door de dood van Christus. De dood is gestorven door de dood van Jezus. En daarom nogmaals, ja, wij sterven wel, maar wij sterven alleen nog maar lichamelijk. En Jezus heeft gezegd, wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden. Wees niet bang voor dat wat het lichaam kan doden. De lichamelijke dood is niet iets om voor te vrezen. Het enige waarvoor te vrezen is, is dat je niet naar de Heer zou gaan. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Dat hoeft voor niemand zo te zijn. Als je wil komen, dan mag je komen. Jezus zegt, kom tot mij. En hij roept je bij naam. Jezus roept jou vanmorgen, roept u vanmorgen bij naam. Zoals hij zei, Maria. En hij sprak na zijn opstanding uit de dood ook Petrus bij naam aan. Hij sprak Petrus bij naam aan. Petrus, heb je mij werkelijk lief? En hij sprak Thomas bij naam aan. Thomas, kom hier. Steek je vinger in mijn handen en in mijn zij. Jezus sprak heel persoonlijk tot de mensen die hij ontmoette na zijn opstanding uit de dood. En hij doet dat nog steeds. Hij spreekt heel persoonlijk mensen aan. Jesaja 43, maar nu, zo zegt de Heer, uw schepper Jacob, uw formeerder Israël, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Jezus spreekt vanmorgen over de hele wereld. Terwijl dit soort livestreams waarschijnlijk meer dan ooit over de hele wereld op dit moment en deze dag de klok rond gehouden worden. Door dit alles spreekt de opgestane Heer en Heiland vele duizenden, honderdduizenden, miljoenen mensen aan vanmorgen. En hij spreekt je aan bij je naam en hij roept je naam en hij zegt, kom tot mij en ik heb je lief, ik heb je lief gehad tot in de dood. Hij leeft en wij met hem. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Wat is hij goed? Wat had hij een antwoord op de nood van Maria? Wat had hij oog voor haar noden? Zoals hij altijd in de evangelie oog heeft voor de noden van zoveel mensen om hem heen. Zo is hij vandaag de dag. Hij heeft oog voor uw nood. Hij is gekomen om u te verlossen van al uw zonden. En voor u het eeuwige leven te bewerkstelligen. Het eeuwige leven aan het licht te brengen. En we mogen in hem weten dat het goed is. Het is goed tussen God en mij. Door Jezus, mijn Heer en Heiland. Halleluja. Amen. Laten we samen de Heere danken. Liefdevolle hemelse Vader, wij danken u dat, ondanks dat we fysiek zo van elkaar zijn gescheiden, dat ons hart toch geweldig opleeft als we uw woord tot ons nemen. We danken u dat u dwars door dit alles heen, ook dwars door de ellende van deze tijd heen, zelfs nu dit virus zo rondgaat en de wereld in een paar weken onmiddellijk heeft veranderd. En we er allemaal mee te maken hebben dat we nu ook deze eerste Paasdag 2020. Dat u hier bent en ons hart vervult. En dat u ons zo duidelijk aanspreekt door uw woord. Dank u wel dat u ons ieder bij name kent. dat niemand van ons, Heere, buiten uw aandacht is. Dank u, Heer, dat u erbij bent en dat wij tot u mogen komen met onze zonden, met ons afdwalen, met onze verdriet en onze rouw en onze pijn, met onze trauma's, met onze psychische noden. Heer, met onze sterfelijkheid, in onze sterfelijkheid, dat wij tot u mogen komen. En Heer, dat we op u mogen zien. Dat wij ook vanmorgen mogen gaan van deceptie naar perceptie. En dat we Jezus mogen zien. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En daarom, Heer, u verlost ons van de angst voor de dood. Dank u wel dat u vanmorgen tegen ons zegt, vrede zij u. En dat we daarom die vrede die alle verstand te boven gaat, mogen ontvangen, die ons hart en onze gedachten zullen behoeden. Zo bidden we voor elkaar, zo bid ik u voor iedereen die op dit moment kijkt en luistert. En iedereen die dat later nog zal doen, dat u uw overvloedige vreugde en vrede wilt uitstorten in ieders hart. En dat we deze Pasen, deze prachtige zonnige dag, dat we het licht dat schijnt in de natuur vandaag, dat dat symbool mag zijn voor het licht dat schijnt in ons hart. Het licht van het goede nieuws, het licht van het evangelie, waardoor we opleven, waardoor we vrolijk worden, waardoor we ons verblijden, waardoor we jubelen en juichen, waardoor er een lied in ons hart klinkt, een lied dat nooit meer zal verstommen. Tot eer en glorie van uw grote naam. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer. Tot eer van uw naam en tot zegen van velen. We danken u daarvoor, Heer. Halleluja. Geprezen zij uw naam. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen luisteren naar het lied. U zij de glorie.